Welkom bij de podcast Hier heb ik geen tijd voor. De podcast voor druk bezette bedrijfsleiders en hun ontelbare to-do's en uitdagingen. In deze podcast geef ik je graag een stevige portie eerlijke feedback en de nodige handvaten die jij nodig hebt om traditionele pijnpunten te herkennen, te ontcijferen en ook om te zetten naar een werkbaar doel. Ik ben Chantal Smets, ik ben Master Certified Coach voor bedrijfsleiders met specialisatie in KMO's. En op deze podcast creëren we tijd voor de dingen waar jij nu net geen tijd voor hebt. Veel luisterplezier! Welkom bij de 11e aflevering van de podcast Hier heb ik geen tijd voor. En vandaag wil ik graag het thema de eeuwige leerling onder de loep nemen. Wat is dat? Waarom is dat belangrijk? En hoe houden u een eigen eeuwige leerling wakker? En daar heb ik een heel bijzondere gast voor uitgenodigd, die ons daar veel meer kan over vertellen. En zoals jullie al wel weten, is deze podcast gelinkt aan mijn boek, waar ik 52 quotes geschreven heb, speciaal voor leiders, gecombineerd met mijn reflectie erop. En voor de nieuwe kijker of luisteraar, aan elke aflevering koppel ik heel graag een quote uit dat boek. En vandaag kies ik heel bewust voor de volgende quote. Omring je met mensen waarvan je iets kan leren. Elke dag opnieuw. En voilà, ik voeg natuurlijk onmiddellijk de daad bij het woord. En hiervoor heb ik een specialiste uitgenodigd. Welkom, Els.
Dankjewel.
Els, ik stel u heel graag eventjes voor. Els Minner is founder en CEO van Room Without a Roof. Dat is een bedrijf dat organisaties ondersteunt om te evolueren naar lerende organisaties. En naast haar rol als ondernemer is ze ook een veelgevraagd keynote speaker. Ze geeft workshops en ze maakt haar eigen podcast over leergoesting. Ik heb hier dus vandaag de perfecte gastspreker in huis als we het hebben over de eeuwige leerling. Els, welkom. Wilde jij nog iets toevoegen aan mijn intro?
Dankjewel, Chantal. Leergoesting, dat is inderdaad een passie. Hè. Ik ben heel graag bezig met alles wat met leren en ontwikkelen te maken heeft. En ik heb daar kunnen mijn beroep van maken, dus hoe fantastisch is dat?
Dat is geweldig, ja. Nu, natuurlijk, ik ben heel nieuwsgierig en de kijker of de luisteraar waarschijnlijk ook. Ik heb hier een aantal vragen opgeschreven, want ik wil zeker niks missen op de tijd dat we samen hebben. Nu, wat betekent leergoesting eigenlijk?
Ja, leergoesting is zo'n term. Hè, die, ja. wat kan je daaronder begrijpen? Wat voor mij heel tof is, is dat woordje goesting. Dat geeft al een soort energie, vind ik, dat daar uitstraalt. En het woord leergoesting aan zich, voor mij betekent dat ondernemerschap. Voor mij betekent dat drive hebben in iets. Dat betekent energie hebben. En natuurlijk gaat dat over... Ik heb goesting om nieuwe dingen te leren, om creatief te zijn, om dingen te ondernemen, uit te testen, te experimenteren. Dat zijn heel veel definities of verwoordingen die voor mij onder leergoesting kunnen vallen.
Ja. De manier waarop dat je het vertelt, daar krijg ik al goesting van. Nu, ik hoor u zeggen, een ondernemer, de bedrijfsleider, de manager, allez, gelijk welke vorm in een bedrijf, die hebben natuurlijk ook heel veel andere dingen te doen. Mm-hmm. Ik herken mezelf erin. Van, het is toch dan niet evident om je leergoesting constant wakker te houden?
De vraag is natuurlijk, leergoesting, hoe kijk je daarnaar? En we denken altijd, als we willen leren of we willen met onze persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, dat we daar heel veel tijd moeten voor vrijmaken en dat we dan een opleiding moeten gaan volgen van enkele dagen. En dat is dan natuurlijk tijdsintensief, soms ook wel. Hè, dat kost ook wel wat geld soms. Maar ik denk dat je breder mag kijken naar leren. Hè, want wat is dat nu eigenlijk? En ik geloof erin dat bedrijfsleiders, en misschien ook hè, de manager die niet per se zelf een bedrijf heeft, dat die van zichzelf al wel heel wat leergoesting heeft en eigenlijk constant leert. Hè. Dus dat aanwakkeren bij jezelf, misschien is dat niet nodig. Langs de andere kant, het is nooit verkeerd om daar alert mee bezig te zijn. Hè? Want dat zorgt ervoor dat je in die drive blijft. Dat zorgt ervoor dat je als organisatie innovatief blijft. Dat je creatief nadenkt over hoe ga ik met mijn bedrijf hier door de uitdagende tijden. Dus dat aanwakkeren, absoluut. Hè? Dat is iets waar je aandacht mag voor hebben. Maar het is slim om naar leren te kijken als dat bestaat in verschillende vormen. En dat vind ik zelf ook heel interessant. Als ik naar mezelf kijk, hè, dan denk ik, oh ja, heb ik nu wel onlangs nog eens iets gevolgd van opleiding? Goh, het is toch al een hele tijd geleden. Maar als ik dan nadenk over, ja, maar ik ben wel in coaching, hè?
Ja, ja.
Dat weet jij toch al. En daar leer ik ook heel erg veel uit. Ik ben ook iemand die heel graag naar podcasts luistert. En dat past, ja, voilà. Dat past ook perfect in mijn dag. Hè. Ik ben heel vaak op de baan. Dat hangt natuurlijk een beetje af van je takenpakket en je job die je hebt. Of de invulling van je dagen. Maar dat is voor mij een vorm die heel goed past bij waar ik soms naar op zoek ben. En ik denk dat daar een stukje de truc zit van dat leergoesting wakker houden en op een bepaald niveau hebben, dat je kiest of zoekt naar de juiste vorm die op dat moment voor jou gepast
inderdaad,
is.
Inderdaad, ja. Ik wil er ook graag aan toevoegen dat ik het wel belangrijk vind dat je voor jezelf kunt uitmaken waar je interessevelden liggen. Mm-hmm. Want ik zie bijvoorbeeld in het coachinglandschap, wat dat dan mijn omgeving is, zie ik bijvoorbeeld heel veel coaches die zich hoe langer hoe meer verdiepen in hun eigen materie, maar daardoor eigenlijk een aantal andere dingen niet meer zien. Mm-hmm. Of zich niet meer laten ondersteunen of begeleiden of dingen leren over wat is dan ondernemerschap. Ik denk dat even belangrijk is dat je weet wat er in de wereld leeft dan alleen maar in je eigen vakterrein.
Ja.
Kom je dat ook vaak tegen?
Ja, heel vaak. En dat is op zich een beetje normaal. Hè? Want we zitten graag, daar hebben jullie in een van jullie andere afleveringen over gehad met jouw collega Ruud, denk ik, over de comfortzone.
Ja.
Ja, in het kader van leren, dat is typisch. Hè? We zitten graag in onze comfortzone. Dan zitten we in een goeie zetelke.
Dat is gemakkelijk,
hè? Ja, inderdaad. Dat gemakkelijk is. En daaruit komen, dat is soms wat moeilijker. De ene kan dat al wat beter dan de andere. Maar naast die comfortzone zit wel ergens een leerzone. Hè. Dus kunnen dingen leren, dat zorgt ervoor dat die comfortzone ook wordt uitgebreid. En het is niet altijd makkelijk voor jezelf om te gaan kijken waar liggen mijn interesses, waar ben ik goed in. Maar ik zie ook in de begeleidingen die wij doen, op de vragen die wij krijgen, dat het goed is, dat het slim is om hulp te zoeken van een coach, maar evengoed door met gelijkgestemden in overleg te gaan of in gesprek te gaan, dat je hoort van, hoe doe jij dat? Jij bent met dat topic bezig. Eigenlijk zijn wij daar niet mee bezig. Ja, daar moet ik toch ook nog eens over nadenken.
Ja.
En dus je kan ook heel wat leren van anderen. En hou vooral je blik open. Hè. Dat vind ik belangrijk.
Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Hè. Dat, waar je ook bent, en dat kan in een restaurant zijn of dat kan op vakantie zijn, je kunt eigenlijk overal leren. Het is vooral de mindset die je bepaalt of dat je het binnenpakt of eigenlijk niet.
Ja, absoluut.
Nu, als ik dan bijvoorbeeld denk aan grote bedrijven, waar dat je veel mee te maken krijgt van, oké, ik sta hier voor... want je geeft dan de keynote over leergoesting. Wat kom je dan zoal allemaal tegen? Dat is nu een beetje mijn nieuwsgierigheid, mijn persoonlijke nieuwsgierigheid.
Ja. Wat maakt dat we die vraag krijgen om keynote of workshop zelf te geven? Dat is omdat er wel in veel bedrijven nog wel is van... we hebben een aantal mensen in ons bedrijf die als het gaat over veranderingen of we gaan dingen anders doen, dat ze dan zowat met de hakken in het zand gaan en zeggen... We doen dat hier al 10 jaar zo. Gaan we dat nu veranderen? En is dat nog voor mij? Moet ik nog echt meegaan met het nieuwe softwaresysteem of de nieuwe productontwikkeling die we aan het opzetten zijn? En dat is vaak waarom dat bedrijven... Dat is een van de belangrijkste redenen dat bedrijven bij ons terechtkomen. Omdat ze voelen dat zo die veranderbereidheid niet altijd makkelijk is bij mensen. En daar is ook niet... Dat is soms bewust of onbewust. Het is ook niet dat mensen dat slecht bedoelen. Maar soms hebben zij een duwtje in de rug nodig om hen te laten zien van... Ja, maar ook voor jou kan je nog dingen leren. Ook jij kan nog veranderen en meegaan in de dingen. En misschien op jouw tempo of op jouw manier. Maar dat is wat we dan vooral meegeven in die keynote.
En is het realiseerbaar? We hebben het over fixed mindset en growth mindset. Mm-hmm. We kennen dat allebei. De fixed mindset... Het zal ze een tijd wel uitdoen. Hè. Het is goed zoals het is. Ja. Growth mindset van, oké, er is groeipotentieel. Is het haalbaar om van een fixed mindset naar een growth mindset te gaan? Of zit daar echt wel een serieuze spanning op?
Ja, dat weet jij net zoals ik, denk ik. We werken met mensen. Hè. Dus het is niet altijd één op één te zeggen, dat gaat voor iedereen. En al zeker niet, dat gaat voor iedereen op eenzelfde tempo. Ik geloof er wel in dat je iedereen vanuit een statische mindset richting een meer groeimindset kan brengen. Maar de ene zal daar andere begeleiding voor nodig hebben dan de andere. En dat is altijd de uitdaging die we hebben in teams of in grotere organisaties. Je hebt eigenlijk een gepersonaliseerde aanpak nodig om mensen mee te krijgen in verandering. Ja. Of in hun persoonlijke ontwikkeling. Hè. Dus dat is niet altijd makkelijk.
Nee, natuurlijk niet. En is dat dan haalbaar voor die bedrijven of voor die leiders om echt zo specifiek naar ieders behoefte te werken?
Goh, de vraag is hoe groot is je team? En de vraag is ook wat is je doelstelling? Hè? Ja. Soms is zowat de 80-20-regel die ik soms ook zelf toepas. Ja. Is het nodig dat je 100% altijd iedereen mee hebt? Langs de andere kant denk ik dat het goed is. Dat je dat positieve idee achter leergoesting en willen leren en mee willen gaan in nieuwe dingen, dat je vooral dat gaat benadrukken. Hè. En dan ga je wel wat mensen meekrijgen, hoor. Want ook dat, omdat je juist vroeg van wat maakt dat je daar rond keynotes geeft, dat is ook een van de redenen. Hè. We gaan er nogal snel vanuit, gemiddeld gezien, dat iedereen wel liever blijft doen wat hem eigenlijk al heel lang doet.
Ja.
Terwijl dat er heel erg veel leergoesting bij die mensen zitten.
Ja, ja.
En dat is een beetje een kortzichtig beeld dat we hebben op ontwikkeling van mensen.
Ja, ja. Ja. Ik denk dat de grootste rem dat angst is. Hè? Angst om te falen, angst om het toch niet te kunnen, angst om toe te geven dat er nog wel wat achter steekt.
Ja,
wat kom je daar zo wel in tegen?
Goh, ja, je benoemt het, hè. Mag ik hier wel dingen doen? Gaat dat niet afgerekend of word ik daar niet op afgerekend als ik dan toch iets verkeerd doe of een fout maak, of noem het zo even. Maar ik wil daar even op aanvullen. Het gaat niet alleen over de persoon die zegt, ja, ik heb misschien wat onzekerheid, wat angsten, een aantal overtuigingen die mij wat tegenhouden om nieuwe dingen te doen of nieuwe dingen te leren. Maar de context waarin iemand zit is ook heel erg van belang. En dat zie je, soms word je omgeven door collega's die zeggen, allee, zijn ze daar weer met hun nieuwe toepassing? Dat is al de vijfde keer hier in dit bedrijf. We gaan daar niet meer in mee. Maar als je daar zit als...
Het lukt toch niet.
Het lukt toch niet. Ja, wat gaat dat als resultaat hebben? En je zit daar als enige met eigenlijk wel een drive om te veranderen en te denken van, ah, maar dat nieuwe, dat gaat ons ook leuke dingen brengen. En je moet opboksen tegen misschien wel 10 andere collega's die zeggen, we hebben er eigenlijk geen zin meer in. Dat helpt natuurlijk niet. Hè.
Nee, dat maakt het heel zwaar.
Dus een juist... Allee, ik noem nu even de collega's. Hè, dat kan even goed de leidinggevende zijn die zegt, ja, er is eigenlijk geen tijd en ruimte om aan persoonlijke ontwikkeling te doen of nieuwe dingen te leren. Dat kan, hè, dat bestaat. Hè.
Ja, en dan de vraag die ook nu door mijn hoofd gaat, is van hoeveel ruimte mag de leider zelf wel nemen om zichzelf te ontwikkelen en dus ook te vallen en weer recht te staan. Mm-hmm. Want daar is ook vaak een oordeel op. Hè? Mm-hmm. Waardoor dat leiders het zich ook niet gaan gunnen of zich niet gaan permitteren. En eerder ook blijven in een oud patroon. Vooral uit angst om dan negatieve feedback te krijgen. En dat is een hele jammere natuurlijk.
Dat is een hele jammere,
ja.
En dat is, denk ik, inderdaad heel jammer dat je je daar als leider zou van laten tegenhouden. Hè? Want uiteindelijk ben jij wel degene die een stuk de cultuur mee uitdraagt en uitzet. Mm-hmm. En daar gaat dat voor mij over. Hè? Een stuk cultuur, een stuk leerklimaat noemen wij dat.
Ja, dat is een mooi woord.
In onze terminologie. Je kan als leider of manager van jouw team of teams, hè, kan je dat wel een stukje gaan uitdragen. Wat is hier bij ons? Of hoe definiëren wij hier een leerklimaat? Wat is dat nu?
Ja.
En je kan dat zelf een stuk gaan uitdragen en als beleid een beetje gaan doorvoeren. En dat kunnen kleine elementen zijn die misschien voor jou ook niet te bedreigend zijn. Zoals, neem je wekelijkse standaard meeting waarin je zegt, de laatste 10 minuten houden we vrij om afwisselend een van de collega's iets nieuws te laten delen. Iets dat hij geleerd heeft op een project, iets dat hij geleerd heeft uit een opleiding, weet ik veel, een inzicht dat hij recent heeft opgedaan en die deelt dat met de collega's. Dat kan iets zijn dat je inhoudt. Ja. Dat is natuurlijk al een beetje gemaakter, hè, want je gaat dat wat pushen en je gaat dat organiseren. Maar wat je vooral wil, is dat mensen ervaren wat het is om van en met elkaar dingen te leren. Meestal heeft dat positieve impact.
Ja. Komt mij ineens te binnen van, wij doen dat eigenlijk in het bedrijf ook. Ik heb er misschien nog nooit bij stilgestaan, maar wij doen dat ook wel. Als wij een teammeeting hebben, dan starten wij altijd met een top- en een flop-moment. Mm-hmm. Waar dat iedereen mag delen wat dat er geweldig gegaan is, maar ook, ja, wat is er nu totaal de mist in gegaan? Of waar heb ik hier nu een kemel geschoten? Of wat is er fout gegaan? En dat zorgt natuurlijk ook wel door het feit dat dat aan tafel besproken wordt of gewoon gedeeld wordt, want er gaat dan verder wordt daar niet te veel op ingegaan. Maar dat zorgt er ook wel voor dat iedereen mag falen, dat het al wel eens fout mag gaan en dat ook de anderen hun lessen eruit kunnen leren. Dus ik denk dat dat allemaal niet zo moeilijk is. Nee. Alleen je moet het niet te groot of te ver zoeken. Hè.
Klopt, klopt. Ja. En dat is ook laagdrempelig voor jezelf als leider, om daar ook in mee te doen, bij wijze van spreken, en ook te leren of te spreken over dingen die misschien niet direct gelukt zijn, maar de anderen merken dat dan ook.
Tuurlijk,
En zonder dat je direct alles op tafel ligt of je helemaal blootgeeft. Hè?
Ja, ik vind het toch wel een belangrijke dat je dat zegt, want inderdaad, als de leider niet meedoet in dat verhaal, dat zegt heel veel. Hè? Dat geeft een heel duidelijke boodschap van, jullie mogen dat, maar ik mag niet falen. En dat is natuurlijk ook niet correct.
Dat is echt zo. Hè? Wij doen heel veel begeleidingen op vlak van, hè, jij zei het in de introductie, bedrijven die richting die meer lerende organisatie willen gaan evolueren. En wij kunnen daar de fantastische structuren voor opzetten en de meest uitgedachte systemen. En we kunnen daar wetenschappelijk onderzoek bij halen van hoe gaan we hier de dingen laten draaien en zorgen dat er meer geleerd wordt. Maar als je er niet voor zorgt dat alle individuen in jouw team goesting hebben om te leren, dan helpt dat allemaal niet. Hè. En als leider heb je daar een heel belangrijke rol in om opnieuw een stuk die cultuur of dat klimaat te gaan effenen of te gaan neerzetten daar rond.
En nu kan ik me voorstellen dat de leider vraagt van, hoe? Maar hoe doe ik dat dan? Hè? De hoe-vraag komt nu naar boven. Dus zijn er heel eenvoudige dingen, heel kleine tips die je nu misschien al kunt meegeven om toch al wat handvaten te geven?
Ja, wat ik hier juist zei, ik denk zo, kleine elementjes inbouwen in je dagelijkse werking, zoals in een teammeeting tijd maken voor kennisdeling. Maar dat kunnen zeker ook andere dingen zijn. Hè. Zorg dat er open dialoog is. Hè. Geef aan elkaar feedback als je dingen opmerkt die je heel goed vindt of misschien wat minder vindt. Hè. Geef elkaar feedback en niet alleen maar zeggen wat je goed of minder goed vond, maar vooral dan het dialoog daarover aangaan. Hè. Dus een open gesprekcultuur ook hebben, dat helpt, omdat mensen dat zouden oppikken en voelen van oké, dit had beter gekund. En ik heb nu iets geleerd, want ik heb een tip gekregen hoe dat het anders kan. En ik ga dat nu uittesten en ik ga daarna opnieuw daarover in gesprek kunnen gaan. Te zeggen, het is wel goed gegaan.
Ja.
En dat is ook een element dat kan helpen om mensen te laten leren. Maar wat ik ook zeg, dat is, zorg dat je genoeg koffiecorners hebt, waar dat ook wat chocolatjes en leuke dingen zijn. Omdat daar, dat zijn de plekken in je bedrijf waar mensen zichzelf zijn en waar ze eigenlijk heel wat kennis uitwisselen. En soms gaat dat over wat ze in het weekend gegeten en gedronken hebben. Maar er zijn zeker ook momenten tussen dat ze het over dossiers hebben, over klanten hebben en waar dat er uitwisseling is. Hè.
Ja, dus, inderdaad, belangrijk.
Dat stimuleren is...
Nu, natuurlijk, om zo'n zuivere feedback te geven, moet er wel heel veel vertrouwen in een team zijn. Hè. Dus ik vind bijvoorbeeld zelf heel belangrijk dat er dan eerst aan vertrouwen gewerkt wordt. Mm-hmm. Want ik geloof niet in een leercultuur als er niet genoeg vertrouwen in een bedrijf is. Het is toch ook een heel opgave als leider om dat vertrouwen in dat team op te bouwen. Hè?
Ja.
Is dat ook iets waar dat je iets, alleen een tip over kunt geven?
Ik sluit me volledig aan bij het feit dat je zegt vertrouwen is absoluut nodig. Want weet, en dat weten we vanuit de breinstudies die ze gedaan hebben, als je mensen dingen wil laten leren, als je wil dat ze ook open dingen delen met elkaar, dan hebben ze een soort veiligheid nodig.
Hè.
En er is onderzoek geweest naar psychologische veiligheid in teams. En daarvan weten we dat dat eigenlijk het belangrijkste element is om als team ook succesvol te zijn. Hè. Dus het vertrouwen dat er is onderling, om dan ook dingen te kunnen delen met elkaar, dat zijn eigenlijk de fundamenten om met je team successen te gaan bereiken. Hè.
Ja.
En vertrouwen, om daar even op terug te komen op jouw vraag. Ja, ik denk dat je weer aankomt, zoals jij je net al zei, op... Wees jezelf, durf ook jezelf kwetsbaar opstellen en zeggen van, goh, ik weet het ook niet altijd hoe dat we met dit moeten omgaan of hoe kunnen we dit gaan aanpakken. Willen we eens de koppen samensteken en kijken hoe zouden we dit kunnen aanpakken. En zo creëer je, denk ik, systematisch wel wat openheid en vertrouwen in elkaar.
Ja. Dus een stukje dat kwetsbaar leiderschap durven, hè, want dat vraagt wel wat durven inzetten, om dan aan je team te tonen van, luistert, het gaat niet allemaal even vloeiend. Het is met vallen en opstaan. We mogen dat wel eens meemaken. En we kunnen dat dan delen. En ik denk ook belangrijk, vooral, we kunnen dan van elkaar leren in heel dat proces.
Ja. En terug zo ook die open mindset, hè, zoals je er straks zei. Ook dat hebben. Hè. We hebben soms een idee over onze collega's. We kennen die misschien al zelfs jaar en dag. En we weten ongeveer, oké, dat is zo'n persoon. Maar kom daar soms ook eens van los. Trek je blik eens open en daag die eens uit door die misschien eens een project te geven dat die misschien nooit zelf zou kiezen. En ga daar vooral over in gesprek. Omdat ik merk, als we in de bedrijven dat wij komen, dat er zoveel potentieel zit in mensen, ja, dat gewoon niet gezien wordt. Omdat iemand vaak op een functie wordt toegewezen of op een bepaalde stoel letterlijk wordt gezet. En breder dan dat wordt er soms niet gekeken, of heel vaak niet gekeken.
Ja.
En dat is het jammere. Trek vooral als leider van een team uw blik open en kijk met open mind naar wie heb ik hier voor mij, welke projecten hebben wij liggen en kunnen we daar niet op een of andere manier een andere match leggen dan dat we misschien gemakkelijk zouden gaan kiezen. Ja.
Dus ook weer als leider aandacht geven aan uw team, aandacht geven aan de onzichtbare dingen vaak. Dat toch een beetje, daar wat sensitief voor zijn, is uiterst belangrijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Want je hebt natuurlijk ook bedrijven die dat helemaal dempen. Hè?
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Ja. Ja.
En dat is wat ik bedoel met die context. Hè?
Ja.
Voor leren, dat zien we wel wat. Eigenlijk van nature zijn wij gemaakt om te leren. We leren constant als mens. Of we nu een leidinggevende rol hebben of een andere rol. Maar we komen vaak in contexten terecht waar onze leergoesting eigenlijk een stuk wordt ingeperkt.
Ja, onderdrukt wordt.
Ja, onderdrukt.
Zeer jammer. Ja, heel jammer.
Terwijl er is veel talent in.
Absoluut. Hè. We zien het altijd. Het komt er niet altijd uit. Hè. Allee, of het mag er niet uitkomen, maar het wilt vaak wel. Dat is ook vaak de reden waarom dat mensen switchen. Hè.
Ja.
Waarom dat ze naar een ander bedrijf overgaan. Hè.
Klopt.
En dat is ook te begrijpen. Hè.
Ja.
Nu, ik wil het nog even over leerstijlen met u hebben.
Ja.
Wij werken altijd vanuit Insights Discovery, kijken wij naar de leerstijlen. Iedereen leert op een andere manier. Ik ben niet degene die gaat leren uit boeken bijvoorbeeld. Ik ga wel leren uit trainingen, podcasts, YouTube. Allee, ik leer meer op die manier, als ik het echt kan zien. Wat kun je daarover meegeven, over leerstijlen?
Leerstijlen, daarvan is vooral belangrijk dat je inderdaad echt op zoek gaat naar wat bij jou past, maar ook op dat moment. Want weet dat je in die leerstijlen, wat mijn expertise daar een stuk in meegeeft, is dat dat niet echt iets statisch is. En je zal allicht wel een bepaald aantal voorkeuren hebben, zoals jullie dat vanuit Insights naar boven halen. Maar ga vooral op zoek naar, 1, wat wil ik bereiken? Waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat is mijn doel? Zorg dat je dat een beetje helder hebt. En ga dan vooral kijken, hoe ga ik dat doel bereiken? En is het dan nodig, ik zeg maar iets, hè, als je zegt, ik wil heel mijn strategie van mijn bedrijf ondersteboven gooien, dan is het misschien wel aangewezen dat je echt uit de operationele business stapt en in een traject gaat, in buitenland bij wijze van spreken, en dat je echt helemaal ver weg bent van alles. Dat is een keuze. Maar als je zegt, ik wil wat werken aan mijn work-life balance, ik wil die wat meer op punt hebben, maar ik ga dat niet per se voor een opleiding volgen en ik ben geholpen met een podcast omdat ik toch veel onderweg ben, ja, dat kan dan prima.
Ja.
Maar dus daar is mijn tip, ga vooral op zoek naar waar jij op dat moment heel veel nood aan hebt. Want ik ben zelf bijvoorbeeld ook een echte boekenlezer. Ik lees heel graag boeken, maar er zijn periodes in het jaar
dat
er absoluut geen tijd is om te lezen of dat, het mij ook niet, dat ik de energie er niet voor kan opbrengen. En dan kies ik voor een andere vorm die mij op dat moment wel goed ligt.
Ja.
Dus, en dat is ook wel, dat vertelt wetenschap ons ook, de ideale manier om te leren en het meeste leerrendement te hebben, dat is als je gepersonaliseerd een leeraanpak of leerstijlen gaat hanteren. Hè.
En dus ook eerst bewust zijn. Hè.
Ja.
Want we gaan met z'n allen in de klas zitten en er wordt verwacht dat iedereen op dezelfde manier leert. Maar de realiteit leert ons dat dat eigenlijk absoluut zo niet is. Hè. Nu, de tijd tikt snel. Hè. Wat zijn nu heel praktische tips die we nu kunnen meegeven aan de luisteraar of de kijkers, waar ze echt zoiets van hebben? Oké, morgen in mijn bedrijf, ik vlieg erin, ik ga ermee aan de slag.
Morgen, dat kan zeker. Hè, maar wat hier net zei, ik denk die zelfreflectie op jezelf. Hè, weten waar heb ik nood aan. Dat is een belangrijke om mee te beginnen als je gaat over leren. De juiste vormen kiezen. En dat kan je perfect bij heel je team. En dat kan je morgen al doen. Aan je team eens vragen. Stel dat we hier morgen, ik zeg maar iets, pizza's gaan bakken en we kunnen dat niet. Hoe gaan we dat leren? En laat maar eens wat leervormen naar boven halen.
Ja,
dat zijn leuke dingen die wij wel vaker in workshops naar boven halen. Omdat mensen altijd denken, leren dat is in een opleiding of dat is een e-learning. En verder dan dat komen ze niet. Maar als je ze daar zo wat over uitdaagt, dan komen ze vaak wel met wat ideeën. En dat heeft wel een grote impact. Dat is een heel eenvoudige oefening. Maar dat doet bij de mensen de blikken opengaan en denken, dus als ik hier even advies vraag over hoe moet ik hier met Excel werken aan mijn collega, dat is ook leren. Hè? En zo zijn ze vertrokken met het gesprek aangaan over leren op de werkplek. En ze zijn eigenlijk al hun eerste stap richting een goed leerklimaat aan het zetten. Dus voilà. De blik openen, ook weten waar je zelf nood aan hebt als lerende. Herhaling, maar open mindset. Ja. Iedereen kan alles leren, als die maar wil.
Ja, sowieso. Ja. Nu, ik vind uw idee van uw pizza geweldig, eerlijk gezegd. Waarom vind ik dat geweldig? Omdat dat eigenlijk echt iets is dat totaal losstaat van over waar dat gaat. En dan is het wel best, dan is het best mogelijk dat er veel meer ideeën uitkomen.
Absoluut. Ja.
Dus ik ga naar mijn team vragen hoe dat ze pizza's willen leren maken. Geweldig idee. Els, super bedankt. Heel blij dat je tijd hebt gemaakt voor deze podcast. Uiteraard ben ik er zeker van dat de luisteraars of de kijkers er heel veel van geleerd hebben. Ja, en wij zien elkaar regelmatig. Ja,
absoluut.
Dus,
dank je wel. Dank je wel, lekker om te zijn.
Vond je deze aflevering boeiend? Heb je er iets van geleerd? Ik heb er alvast iets van geleerd. Mijn team gaat leren pizza bakken, dat is wel zeker. Vond je deze aflevering boeiend? Aarzel dan vooral niet om je te abonneren of om wat een likes te sturen. Ik zie u terug bij de volgende aflevering. En die volgende aflevering, ik heb het hier alvast genoteerd, daar ga ik het hebben over: ben je wel een echte leider? En hoe weet je dat dan? Ik zie u dan.